En onze verwachting staat ook in dit avontuur in de naam des Heren Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid, aan die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen zingen op Psalm 17, daarvan het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woeden. En ook het zevende vers, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. Psalm 17, de versen 4 en 7. Wij willen ook vanavond belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en daarop zingen Psalm 48 het laatste vers. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot door tijd nog eeuwigheid te scheiden ter dood toe, zal hij ons geleiden. Psalm 48 en daarvan het zesde vers. Ieder belijden met ons in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, en wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij willen een zegen vragen. Deze God, onze God, daar hebben wij het apostolicum, de geloofsbelijdenis mee beantwoord. En dat hij ter dood toe ons kan en zal geleiden. Dan hebben wij daarmee uitgesproken dat er in dit leven, dit bestaan op deze aarde, vaak omringd van zorg en van moeite of van welvaart, geen ander is en geen ander gevonden kan worden die ons daar doorheen kan loodsen dan gij. Gij, de almachtige schepper van hemel en van aarde. Het is een belijdenis, heren, deze God, onze God, die zo is, die zo ligt. Maar het is ook een belijdenis die zo gezien moet worden in ons leven en herkend, zodat gij voor ons niet een verre, vreemde God zijt, die zich alleen maar bevindt in de hemel, maar dat gij een God zijt die nabij zijt. In ons leven, heel persoonlijk, en daarom ook ver van ons, de dingen geleid naar uw voorzienigheid. Gij wilt ons elke keer weer, als gij ons roept onder de bediening van het woord, daarom wijzen en ook uitdrijven naar den Heer Jezus Christus. Uw enige Zoon die uit de hemel is afgedaald en die op deze aarde heeft gewandeld. Die daar heeft betoond wat het is om klein en nederig te zijn. Om zich veracht te weten. Door alle mensen eigenlijk verworpen. Zelfs van u. Zodat hij de weg gegaan is van alle vlees en zodat hem de dood niet is bespaard gebleven. Heren, in die prediking en in dat komen van de Heer Jezus Christus, daarin hebt gij toch getoond hoe wij hebben te zijn in het leven en hoe wij moeten worden en hoe wij moeten blijven, nederig en klein, niets denkende van onszelf. Maar weet ik dat we alsmaar minder moeten worden, opdat hij zou mogen wassen en toenemen. Dan zult gij ook het wonder schenken dat wij weten mogen dat alle dingen voortkomen uit uw vaderlijke hand. Dan zullen wij ook het wonder kennen en leren door de Heilige Geest wat het is om u dankbaar te zijn onder al die omstandigheden waarin gij ons brengen kunt, om nochtans te zeggen: dankt hem, dank deze God de allentijd. Wij zijn samengekomen om dankstond te houden. Gij kent ieders inslag, elks omstandigheden. Gij weet waar wij doorgeleid zijn en uitgebracht en hoe verzorgd we zijn. Gij kent ook onze vragen aangaande de toekomst. Gij weet hoe wij ons in het algemeen gesproken mogen baden in welvaart. En gij weet nochtans dat ook anderen door verdriet zijn geslagen, door ziekte worden geplaagd, door zorgen worden terneergedrukt. Nochtans, gezamenlijk, zoals we hier aanwezig zijn en meeluisteren door de kerktelefoon, dankstond te houden. Wat hebben wij daarin? Uw woord nodig. En wat hebben wij daarvoor uw Heilige Geest nodig? Wat hebben wij daartoe het geloof nodig? De enige gave waardoor wij u kunnen behagen. En daarom smeken wij van u of gij het woord voor ons wilt openleggen. Zo openen dat het invallen in onze harten. En dat wij het woord bij gaan vallen. Dat we in dat woord onszelf herkennen. En dat we het op onszelf toepassen en gaan zeggen: ja, zo zijn wij, of zo zijn wij niet, en wij behoren nochtans zo te worden en zo te zijn, opdat we deze God onze God zouden mogen noemen, en opdat we zouden weten dat hij ons geleidt tot de dood toe. Help ons daarbij, Heere, dat gij zelf de verbinding legt tussen u en ons, die zo vaak verbroken kan zijn en die wij zelf opbreken door onze handel en door onze wandel, door ons denken en ons doen, door ons ongeloof en ons klein geloof, door ons zwak geloof, door onze vreesachtigheid, door ons niet zien. Help ons daarbij, Heere. En wil u zelf zo openbaren, ook in de avond van deze dag, op deze plaats, als een die nabij is. Elk die voor zijn woord beeft, die op hem leert zien, al zou het maar zijn met gebroken ogen, nochtans op u leren zien en het van u leren verwachten, om te weten dat gij de eenvoudige en de kleine, de nederige, en die het misschien niet weet, nochtans wilt leren de lof te bereiden uit de mond en uit het hart, ook op deze dag, opdat gij, o Heere der Heerscharen en drie-enige God, de ere ontvangt die u toch toekomt. Amen. Gemeente, het woord ter overdenking vindt u in 2 Koningen 8, het eerste tot en met het zesde vers. Twee Koningen 8, de versen 1 tot en met 6. 2 Koningen 8. Elisa nu had gesproken tot die vrouw, welker zoon hij levend gemaakt had, zeggende: maak u op en ga heen, gij en uw huisgezin, en verkeer als vreemdeling waar gij verkeren kunt, want de Heere heeft een honger geroepen die ook in het land 7 jaren komen zal. En de vrouw had zich opgemaakt en had gedaan naar het woord van de man Gods. Want zij was gegaan met haar huisgezin en had als vreemdeling verkeerd in het land der Filistijnen 7 jaar. En het geschiedde met het einde der 7 jaar dat de vrouw uit het land der Filistijnen wederkeerde en zij ging uit dat zij tot de koning riep om haar huis en om haar akker. De koning nu sprak tot Gehazi, de jongen van de man God, zeggende: vertel mij toch al de grote dingen die Elisa gedaan heeft. En het geschiedde als hij de koning vertelde hoe hij een dode had levend gemaakt. Ziet, zo riep de vrouw welke zoon hij levend gemaakt had tot de koning om haar huis en om haar akker. Toen zei de Gehazi: mijn heer koning, dit is de vrouw, en dit is haar zoon, die Elisa heeft levend gemaakt. En de koning ondervraagde de vrouw, en zij vertelde het hem. Toen gaf de koning haar een kamerling, zeggende: doe haar weder hebben alles wat het hare was, daartoe alle inkomsten des akkers van de dag af, dat zij het land verlaten heeft tot nu toe. Tot zover onze schriftlezing. Gebeten, wij gaan zingen en onder dat zingen collecte, diaconie, kerkvoogdij, dat zijn dan de zogeheten oogstcollecte, dankstondcollecte, offercollecte, om daarin onze dankbaarheid met de daad te tonen, ook jegens de Heere, aangaande alle wonderen die hij gedaan heeft in ons leven, door het in stand te houden en te sterken op allerlei wijze. Psalm 8 zingen we, 8e psalm, het 1e vers: Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen. Het 4e vers: mijn God, wat is de mens op dan op deze aarde? Het 7e vers op psalm 8, waar schapen zijn of ossen in de weide. En ook het 9e vers: Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen. Uit de 8e psalm zingen we het 1e, het 4e, 7e en ook het 9e vers. Ik wil u er maar vast op voorbereiden dat datgene wat ik u voorgelezen heb en wat ik u vanavond brengen wil, dat wordt een zondagsschoolverhaaltje waarmee niets ten kwade gezegd wil zijn van het verhaal op de zondagsschool. Integendeel, waarmee alleen even aangegeven wil wezen dat dit zo'n geweldig eenvoudig verhaal is zoals het ons hier geschreven staat en u het met mij vermoedelijk gelezen heeft, en dat het zo opvallend is dat dit nu het enige verhaal is uit de geschiedenissen van Elisa waarin geen wonder gebeurt. Ik mag dat wel even in herinnering roepen, hoe we bij de profeet Elisa aanhoudend wonderen tegenkomen, dat weet u inmiddels wel. Dat hij olie vermenigvuldigt voor een weduwe die niets meer in huis heeft en haar kinderen als slaven moet verkopen. Of dat hij een bijl op het water laat drijven. Dat hij, wanneer de dood in de pot zit doordat de verkeerde moeskruiden terechtgekomen zijn in die kookketel waaruit de profetenzonen zullen eten, het smaakt bitter en het is ook nog gevaarlijk dat hij er wat meel in werpt en het voedsel wordt weer gezond, het is weer eetbaar, bruikbaar. En dat de profeet Elisa zelfs, zoals we ook gehoord hebben, een kind van de Sunamitische vrouw heeft opgewekt uit de doden. En dat hij tenslotte, om het nu maar even kort te doorlopen, dat hij tenslotte, wanneer hij zelf begraven is, bijna zou ik zeggen, al zeg ik het verkeerd, kans ziet om een andere dode weer tot leven te brengen. Dat is dan het laatste in zijn leven. Dat is ook een van de machtigste tekenen die we misschien zondagmorgen tegenkomen. Maar vanavond niets van dat alles. Er gebeurt hier helemaal geen wonder. Er zijn zelfs verklaarders die hebben gezegd, dit verhaal, dat hoort niet in de geschiedenissen van Elisa. Dat is altijd het makkelijkste, om zo met de Bijbel om te gaan, als je de moeilijkheid niet ziet om hem weg te praten. Maar het is wel begrijpelijk dat men op die gedachte is gekomen. Want het is nogmaals gezegd, zomaar een zondagsschoolverhaal. Er gebeuren geen opmerkelijke, geen wonderbaarlijke dingen. Hoewel het nochtans een aaneenreiging is van schijnbare toevalligheden, daar bereid ik u maar vast op voor. En ik dacht dat die geschiedenis vanavond bij de dankstond ons iets te zeggen zou kunnen hebben, want het gaat over een episode, een levensgedeelte van de Sunamitische vrouw. En die vrouw die ik u straks al even genoemd heb en die we al eens ontmoet hebben in de prediking, die op een wonderbaarlijke wijze een kind ontvangen heeft, hoewel haar man al op leeftijd was, en die ter beproeving dat kind ook weer af moest staan, en die toen als een verhoring op haar geloof het kind nochtans weer levend mocht terug ontvangen, nadat Elisa zulke wonderlijke handelingen, daar weet u misschien nog van de vorige van de laatste zondag, wonderlijke handelingen heeft verricht. Wanneer wij gaan kijken naar een gedeelte van haar leven. En nu staat er zo in die geschiedenis geschreven dat er hongersnood uitbreekt in het land Israël. Zo staat het er eigenlijk niet, gemeente. Het staat er anders. Er staat, want de Heere heeft een honger opgeroepen. Dat is een hele merkwaardige uitspraak. En die honger, die is dus niet bij toeval, zoals wij dat misschien zouden kunnen denken, bij toeval daar in Israël binnengeslopen, dat 7 jaar lang de regen uitbleef en dat het gewas niet wilde groeien en dat er daarom geen voedsel was voor die bevolking. Dat is niet een gebeurtenis waarvan je zou kunnen zeggen of denken dat is een samenloop van omstandigheden, nee. De profeet die waagt het om te zeggen, God had die hongersnood opgeroepen, tevoorschijn geroepen. En je zou bijna zeggen, dat is toch weer een wonder in die geschiedenis, had die hongersnood tevoorschijn getoverd. Zoals wij ook niet moeten menen dat zo'n ramp, zo'n schrikkelijke ramp bij Pakistan, waar dan nog gegist wordt naar getallen van mensen, 100.000 of misschien wel 300.000, die door die muur van water, u kunt dat als eilanders zich een beetje voorstellen vermoedelijk, door een muur van water zomaar zijn meegesleept, omdat de dijken, zoals ik las, maar 5 meter hoog waren, en omdat de watermuur 10 meter hoog was, zomaar zijn meegesleept. En dat we de omvang van die ramp bepalen, wat de grootte betreft, naar het aantal doden, en zeggen, het is een verschrikking, het is een ramp. Het is het ook. En dat je ook wel eens even denkt, wij mensen zijn natuurlijk op het gebied van de wapenen wat machtig, maar als God één vinger uitsteekt, gemeente, dan beeft de aarde, zegt de schrift, vanwege zijn oordelen. Omdat hij, net als bij die hongersnood, een ramp oproept. Nu moeten we met dat woord oordeel altijd buitengewoon voorzichtig zijn. Daar kunnen we in de eerste plaats wel eens te snel mee wezen. In het voorjaar hoorde ik iemand eens zeggen, zo al lopende, het is een oordeel dat er geen regen komt en de oogst mislukt. Dat is niet waar gebleken. Dat is niet waar gebleken. En zoals we wel eens zeggen kunnen, en de wereld die wordt getroffen door oordelen. Als we het zo zeggen, zeggen we het nog niet goed. Mag ik het u eens zeggen hoe we het goed zeggen? Ik heb eens gehoord dat na de ramp hier bij de watersnood, zomaar in een trein de mensen, enkele mensen in een coupé met elkaar zaten te praten, die kwamen uit dit gebied. En over die ramp natuurlijk, dat was toen het onderwerp van gesprek. En de een die zei, de dijken waren te zwak. En de ander zei, dat hadden we al lang eerder moeten ontdekken. En een derde die zei heel schuchter, het zou ook wel eens een oordeel kunnen zijn. Een teken aan de wand. Het was de een die zei, ik heb het beschouwd als een oordeel over mijn leven. Mijn leven. Toen was iedereen stil. Die had het teken van de tijd verstaan, dacht ik. Dan praat je niet meer over het oordeel dat de wereld treft. Dan praat je natuurlijk ook niet meer over toevalligheden of samenloop van omstandigheden. Dan betrek je dat oordeel op jezelf. En dan zeg je daarmee dat het mij niet getroffen heeft, dat is een wonder. Want als het er één verdiend had, dan zou ik het toch wel kunnen zijn. Met dat oordeel. En nu keer ik weer terug naar dat zondagsschoolverhaaltje dat ik u vanavond toch zo graag deur wil geven. Want er gebeurt toch, hoewel het een merkwaardige geschiedenis is zonder wonderen, er gebeurt toch wel een wonder. Het wonder in die geschiedenis is, als ik naar die Sunamitische vrouw kijk, het wonder is dat er geen wonder gebeurt. Want die vrouw daar in Israël, die zit ook midden onder en te midden van die hongersnood. En Elisa doet niet wat we misschien hadden mogen verwachten in dit verhaal. Namelijk dat hij gezegd zou hebben, ik vermeerder voor u het koren. Zoals hij vroeger toch ook olie vermenigvuldigd heeft. Of ik zal zorgen dat er zoveel koeken zijn dat gij en uw zoon, haar man schijnt inmiddels gestorven te wezen, die wat ouder was, dat gij en uw zoon meer dan voldoende hebt. Zoals Elia dat gedaan heeft in zijn tijd. En er gebeurt niets. Die vrouw, die moet, als het ware, delen in dat oordeel. Ze was rijk en ze was vermogend. Ze had een huis en ze had akkers. Ze had knechten. En ze raakt alles kwijt te midden van die hongersnood. Zelfs zo dat ze straks moet vluchten voor het vege lijf om het te mogen redden en 7 jaar in het land der Filistijnen verblijft. Dat kan men dan als een weldaad beschouwen. Daar nog wel straks even over, maar ik zeg toch eerst maar dat ze alles moet verliezen. Ze gaat er eigenlijk helemaal onderdoor. Van de week was ik in het ziekenhuis. En toen ging het over de dankdag. En toen zaten we zo te praten met vijf vrouwen waren het, ja, vijf dames. Wat ouder. En een van die kwam niet van hier vandaan hoor, die kwam niet hier vandaan. Een van hen die zei, mijn leven is eigenlijk een oordeel. Mijn man is 12 jaar invalide. Ik ben 4 keer geopereerd. Ik had 2 kinderen, die ben ik verloren. En ik heb bijna geen inkomen, omdat ik zelf ook zwak ben en hulp moet hebben om behoorlijk te bestaan in deze dure tijd. Zo zei die vrouw dat. En we zeggen dat wel eens, gemeente, als we dankst onthouden, vooral in deze tijd, dan denk je wel eens, wat moet ik nou toch voor een tekst kiezen? Wat moet ik voor een geschiedenis kiezen? Want de mensen hebben het allemaal zo goed en we leven allemaal in welvaart. En het gaat iedereen naar de vlezen, voor zover het je naar de vlezen kan gaan. Maar vergeet u niet dat er nochtans, dat we daar niet al te algemeen in moeten spreken, dat er nochtans meerdere zijn die in het verborgen een geweldig stuk zorg kennen. Of een geweldig stuk leed. Of ziekte die niet te overzien is en die maar niet werken wil. En waar ze niet uit kunnen komen. Dan zeg ik, nou, hier heeft u die vrouw. Daar gebeurt geen wonder. Maar ze moet alles loslaten en verliezen. Al haar aardse goederen. En ze moet vluchten naar het land der Filistijnen. Nou is het geen zondagsschoolverhaaltje meer, hè? Nou, dan komt het regelrecht op ons af. En nou zegt hier de schrift dat de Heere bezig is om die vrouw te oefenen. Te oefenen dat ze al haar bezittingen schade en drek leert achten. En dat alles wat ze heeft achterstelt, dat heeft ze geleerd in die 7 jaar, gelooft u het maar, achterleert stellen bij de Heere en leert zeggen en beleiden, hij is het een en hij is het al. Zouden wij dat, gemeente, vanavond zo, hè, in klein getal in de kerk, te zijn er wat weinig. Zouden wij dat vanavond, als we zo elkaar aankijken en dat verhaal aankijken, ook kunnen zeggen? Dat moet je leren zeggen, niet als je onder het oordeel verkeert, dan moet je het weten. En net als die vrouw. Als je onder het oordeel zou verkeren, dan moet je het weten, want anders, dan kom je er niet door. Dan zou je opstandig worden, je zou God verwijten kunnen gaan maken, of je zou ter neergedrukt worden dat je het niet meer weet. En dat je zegt, hoe moet dat nu, en moedeloos, nee, dan moet je het weten. Je moet het leren, gemeente, als het welvaart is. Als je alles hebt. En je mag het leren als je zorgen hebt. Om te zeggen en erachter te komen van alle dingen in dit leven die zijn betrekkelijk. Al onze bezittingen die zijn betrokken op dat ene, dat grote, evenals bij die Tsunamitische vrouw, die gelovige, godvrezende vrouw, op dat ene, dat grote, dat ik weet dat ik in het oordeel en buiten het oordeel ben gehouden. Door de Heer Jezus Christus en zijn genade, dat ik daarom met die goederen kan en mag leven. En als de Heere ze me afneemt, dat ik daarom het woord gehoorzaam als die zegt ga. En berg u ergens buiten dit land. Want 7 jaar zal er honger zijn. Ik zou willen zeggen, gemeente, het leven in de wereld, dat is één aan één schakeling van schijnbare toevalligheden. Het is toch toevallig dat het voorjaar regen bracht. En het is toch voor de wereld toevallig dat de zon scheen en dat het gewas wilde groeien. En het is toch toevallig dat de conjunctuur gunstig was. Dat noemen we toch zo met een mooi woord. En het is toch toevallig dat onze kinderen gezond waren. En het is toevallig dat ik van de dokter kwam en dat hij zei, het valt mee met je gezondheid. En het is toevallig dat ik door die operatie ben heen gekomen. Het is één en al een aaneenschakeling van toevalligheden. Het is doodvermoeiend, die wereld. En het is één ijdelheid, allemaal betrekkelijk. Het is allemaal toevalligheden. Daar ben ik dan ingeworpen en aan overgeleverd. En zo dobber ik me voort op de zee van de toevalligheden, totdat toevallig het leven wijkt uit mijn leven. En ik toevallig word afgelegd. En ik toevallig word weggelegd. Ik begrijp wel wat ik bedoel. Het leven van die vrouw. En het leven van Gods kinderen. Dat is één aan één schakeling. Van zijn barmhartigheid. Dat is anders. Dat wordt bij die vrouw niet alleen getoond in de tijd van de hongersnood, toen ze alles kwijtraakte, en toen de Heere nochtans voor haar zorgde, let u daar ook eens even op. En let u daar ook eens even op, als een beeld, als een symbool en een teken, dat de Heere zo voor de zijne zorgt, zelfs te midden van de oordelen. Daar moest ik zo aan denken, als je die vreselijke verhalen leest uit Pakistan. Daar moest ik zo aan denken, als ik dit verhaal hier lees, dat ik zeg, wat is dat wonder? Ja, dat is toch een wonder? Dat Elisa in opdracht van God tegen die vrouw mag zeggen. Maak u op. En ga naar een ander land. Want 7 jaar lang zal er hongersnood zijn. Het is toch waar? En zo waarachtig als het woord is. Dat we niet bezorgd hoeven te zijn voor de dag van morgen. En dat we vele musjes ver te boven gaan. En dat er geen haar van ons hoofd zal vallen buiten de wil van de hemelse Vader. Dat is toch een troost, gemeente. Dat is toch iets waar we ons voor in mogen spannen en mee bezig zijn om dat te zoeken. Want dan sta je toch vrij in die wereld. En bij elke keer bedreigd kunt worden door rampen. En dat God zegt in dit woord, net als bij die vrouw, maar ik spaar jou. Ik haal jou er doorheen en ik haal je eruit. Want je hebt in je leven geleerd wat het is om te buigen onder mijn oordeel. En ik heb je geleerd wat het is omwille van de genade van de Heer Jezus Christus te blijven staan in het oordeel. En nu ben je van mij en wees niet bezorgd en wees niet bevreesd. Ik zorg voor u, ik ben met u. U kan niets gebeuren, niemand zal u uit mijn hand drukken. Dat is toch geweldig, gemeente. En als dat dan gebeurt bij die vrouw, waar het dan nog maar gaat over een aardse ramp. En het alleen nog maar is een hongersnood. Zou God het dan niet doen met de zijnen? Als straks er de grote ramp komt. En als God deze wereld in zijn mond neemt. En als die ze met het vuur uit zijn mond zal verdoen. Mag ik even die lijn doortrekken voor u. Want dat is een hele wonderlijke en een nochtans troostvolle lijn. Er staat zo ergens in de psalm, ik meen 119. Ik troost mij met uw oordelen. Vroeger dacht ik als kind, hoe is dat nou mogelijk? Het staat er toch? Troost mij met uw oordelen, zegt de psalmist. En die dichter bedoelt, als dan eens over deze wereld het grote oordeel komt, omdat er geen vertrouwen was en geen geloof, en omdat ze het zelf hebben willen doen, als dat het grote oordeel komt, dan zal God de zijne bewaren. En in de oordeel der wereld herkennen ze zijn komst, zien ze zijn tekenen, weten ze dat hij zekerlijk als rechter zal optreden in deze wereld. Nou wou ik u nog wat vertellen uit dat zondagsschoolverhaaltje. Die vrouw die komt terug. Na 7 jaar. Als iemand gemeente in Israël gedurende langere jaren, daar stond dan ongeveer 3 of 4 jaar voor, als ik het goed begrepen heb, was geëmigreerd, dus naar een vreemd land, dan vielen die goederen die hij achterliet, dus het huis en de landerijen, die werden tot eigendom van de koning. Dat werden koninklijke domeinen, zouden wij zeggen. En nu komt die vrouw terug. Met haar zoon. Haar man nogmaals, die schijnt ouder zijnde overleden te zijn inmiddels. En ze begeeft zich op weg met die zoon naar het paleis. En ze wil gaan vragen aan de koning om zijn gunst, dat ze haar huis en haar akker en haar akkers weer terug mag krijgen. En terwijl ze dat doet, hè, terwijl ze op weg is, speelt er zich in dat paleis een toevalligheid af. U mag me dat woord onmiddellijk afnemen hoor en terugnemen en zeggen, nee dat kan niet dominee, mijn leven is geen toevalligheden. Ik hoop dat maar, dat u dat zo zegt, corrigeert u mij maar. Maar ik vind het een merkwaardige toevalligheid. In dat paleis komt ineens koning Joram op de wonderlijke gedachte om Gehazi, de knecht, te laten roepen, de vroegere knecht van Elisa, die melaats is geworden, na de genezing van Naaman. En die ook geen knecht meer is van Elisa. Maar die in een dusdanige staat van melaatsheid verkeert dat toch nog op een afstand met hem te praten valt. Dat gebeurde wel meer in die tijd. Daar moet u zich dus niet zo over verwonderen. Maar die koning Joram die laat Gehazi roepen op datzelfde moment. Terwijl die vrouw nog niet op het paleis is, maar onderweg naar het paleis. Op hetzelfde moment. En die zegt, vertel me eens de wonderen van Elisa. En Gehazi die begint. Van alles wat hij meegemaakt heeft. Van dat meel in die pot, natuurlijk heeft hij dat verteld. En van Naaman de Syriër die genezen is van zijn melaatsheid, dat was een pijnlijke vertelling. Maar hier in ons verhaal wordt er een greep uitgedaan dat Gehazi het hoogtepunt van de wonderen van Elisa vertelt. Dat hij zegt, tegen de koning vertelde hoe hij, namelijk Elisa, een dode had levend gemaakt. En terwijl Gehazi die woorden op de lippen neemt, wordt er op de deur van het paleis geklopt. En meldt die vrouw zich. We krijgen de indruk dat ze zomaar binnenvalt. En ze riep tot de koning om haar huis en haar akker. En Gehazi staat erbij. En die zegt, maar mijn heer koning, dat is die vrouw. En dat is die dochter. Die Elisa heeft levend gemaakt in levende lijven. Een merkwaardige zondagsschoolverhaal. Samenloop van omstandigheden. De koning heeft gehoord uit de mond van Gehazi van de wonderen van Elisa. En van de woorden van de profeet. Die hij uit naam van God gesproken heeft. Ook bestemd voor koning Joram. En ineens staat Joram oog in oog met het wonder. Nou, net als wij, gemeente. Net als wij. We horen het toch? Uit het woord, uit de Bijbel. Dat wij het niet zijn. En dat niet, u heeft het vanmiddag gehoord. Dat het niet het werk van onze handen is die alles heeft gedaan. En dat het niet de daden van onze gedachten zijn. En dat het niet onze eer is en niet onze grootheid. En dat er niets van ons bij is bij alles wat we gekregen hebben. En dat we het zomaar gratis uit genade ontvangen hebben. Waar zijn de wonderen? En ik sta hier en u zit hier als een toonbeeld van een wonder. Het is dankstond voor gewas en arbeid. De natuurlijke gaven die niet zijn te scheiden van de geestelijke. Maar het is een toonbeeld van blakende gezondheid. Wil zeggen, Heer, waaraan verdient? Niet aan mezelf, dan alleen aan u. Ik hoor het woord en ik kijk het eigen wonder in de ogen. Ik zie mezelf. Zo staat Joram er ook. Maar hij doet er niets mee. Hij doet er niets mee. Gehazi ook niet. Weet u wat ze zijn op dat moment? Ze zijn alleen maar verrast en verbaasd. Ze zijn niet verwonderd. Ze zijn niet blij. Nou, van de week was er iemand. U zult wel zeggen, wat is er van de week allemaal gebeurd? Ja, dat trof me zo. Toen zei een vrouw na een operatie, dominee, ik ben zo dankbaar. Ze zegt, en die vrouw die zat ermee, is dat nou een uiting van geloof? Toen zei ik, ja. Zei ze, meent u dat? Ik zeg, ja, als het blijft. Als het blijft. Dan is het een uiting van geloof. Ik zeg, dan kan het wel eens onderbroken worden. Ik zeg, maar dan komt het steeds weer terug. Ik zeg, maar er zijn natuurlijk zo, ook na een operatie van die gevoeligheidjes, natuurlijk dat we menselijk dankbaar zijn en vinden het geweldig, natuurlijk, en groot. He, maar het gaat, is het waar of niet? Wie heeft dat meegemaakt in de afgelopen half jaar? En het is weer over, het gaat weer voorbij, je gaat weer over tot de orde van de dag. Maar niet dankbaar blijft het in die zin van, hij heeft het gedaan en hij heeft het gegeven en hij heeft gewerkt en hij is met mij bezig en hij trekt met mij voort. Dat is dankbaarheid. En weten dat hij het is en gedurig bij hem terugkeren, klein weer worden in jezelf en hij de grote, de allesbeheersende en de almachtige in je leven, om Christus willig, mijn God en mijn Vader is. Daar heeft Joram zijn leven van getuigenis van afgelegd dat hij dat niet heeft gezien. Hoewel hij het toch zag. U voelt natuurlijk hoe het zonder schoolverhaal ons hier ernstig wil oproepen ter waarschuwing dat we niet in diezelfde gracht zouden vallen waarin Joram verdronken is. Door alleen maar zich voor het ogenblik met Gehazi te verbazen over de toevalligheid en de samenloop van omstandigheden. Hoe moet dat dan, gemeente? Net als die vrouw. Net als die vrouw. Die heeft het ook gezien en aangehoord, binnengekomen in dat paleis. Dat kon vroeger zo, in die omstandigheden van Israël. Horende hoe Gehazi vertelde aangaande haar zoon. Dat hij opgewekt was uit de doden. En die roep horend van Gehazi. Dit is de vrouw en dit is haar zoon, mijn heer koning. Die is opgewekt door Elisa. En ze werd ineens herinnerd aan de rijkdom en de volheid van de genade. En ik durf te zeggen, ze stond er weer middenin. En ze stond verbijsterd en verwonderd. Dat de koning zei op grond van dat verhaal, geef haar al haar landerijen terug. En geef haar de opbrengst terug van die 7 jaar die ze gemist heeft. Al die overvloed. En ze is strompelend en struikelend naar huis gegaan. En ze heeft gezegd, de Heere had wel genomen. Maar de Heere heeft gegeven, de naam des Heeren. Zij gelooft, dat is gemeente een zondagsschoolverhaaltje. Als je dat verstaat, dan is je hele leven zondag, sabbat, rustdag, rusten in de werken van Gods genade. Een waarachtige en oprechte dankstond. Amen. Wij willen zingen, gemeente, uit Psalm 108, tweede vers. Ik zal u eer uw wonderdaan, uw roem den volken doen verstaan. En ook het derde vers, uit Psalm 108, zo wordt uw dierbaar volk in het end bevrijd van rampspoed en ellend. Psalm 108, de versen 2 en 3. wij willen dankzeggen, gemeente. Dat is nou de lofzang voor uw trouw. Zoals wij vanavond gehoord hebben dat gij deze vrouw niet vergeten hebt, hoewel zij schijnbaar hetzelfde lot onderging als de goddelozen in Israël die gij trof door het oordeel van de hongersnood. Hoewel zij alles los moest laten, zoals er ook onder ons zijn die door tegenspoed moeten beamen vanavond dat ze niet alle reden hebben om u dank te zeggen, wil hen steunen en sterken, wil hen eens leiden en inleiden in de vesting van uw trouw en laten zien dat gij zo, Heerig, wilt leren wat het is om alles te verliezen, opdat wij u mogen behouden. Gezegde toch in uw woord dat dat een leerschool is en dat gij het zelf wilt leren en dat we nooit meer zullen hoeven te dragen dan we kunnen dragen, dat we nooit beproefd worden boven ons vermogen. En als het dan waar is dat we nooit meer behoeven te dragen dan we kunnen dragen, en als het dan waar is dat gij ons de kracht geeft om te dragen, als er iets gedragen moet worden, dan draagt gij het toch zelf, Heer. En gij hebt het toch gedragen. Gij hebt het zelfs weggedragen. In de Zoon uw liefde wilt gij deze schatten doen zien en doen kennen en openen. Omdat we ogen krijgen voor uw trouw en uw goedheid in ons leven. Waar onze weg dan ook heen voert. Omdat we eens verwachting en vertrouwen zouden hebben op uw daden. Zouden ontdekken dat het geen toevalligheden zijn als gij ons welvaart hebt toebeschikt en voorspoed hebt gegeven en we nauwelijks de zegeningen kunnen tellen, Heer. Dat het dan geen toevalligheden zijn. Dat we niet zeggen gelijk Gehazi, maar mijn Heer Koning, dit is die vrouw en dit is haar kind, maar dat we zouden zeggen, maar Heere, gij zijt het, gij hebt het gedaan. Ik zie het, ik herken het en ik beleid het. En ik leef erbij en ik leef eruit en zo mag ik verder leven en zo kan ik verder leven. En zo zal het gaan in mijn leven. Wilt gij die weldaad ons doen kennen, daaruit doen leven. En als we ze niet kennen, Heer, wel, dan wilt gij in het leven tekenen oprichten. Tekenen van voorspoed of misschien tekenen van tegenspoed. Tekenen van oordelen. Opdat wij uw spraken zouden horen. En opdat wij door die spraken zouden komen. Tot de bron van alle gaven. Tot de bron van uw genade. Tot de kennis van uw trouw en uw ondersteuning, van uw liefde en vergeving, wilt gij zo met ons trekken, ook de winter in. De winter die moeilijk is vaak, vooral voor hen die oud zijn. De winter met zijn ziekte voor onze kinderen, die dan ook zo licht vatbaar kunnen zijn. En de winter waarin, Heere, zoveel kan gebeuren dat ons leven belaagt. Wij willen niet anders zeggen dan deze avond. Het is niet de winter, Heere. En het is niet de kou. En het zijn niet de ziekte. En het zijn niet de virus. En het zijn niet de infecties die ons belagen. Wij willen tot u zeggen dat wij wonderlijke wijze in uw hand zijn en zo gij ons bewaart, dan zijn wij wel bewaard. Leer ons dat verstaan, opdat we waarachtig dankstond mogen houden. Amen. Wij zingen gemeente uit de eerste psalm, het tweede vers. Psalm 1 en daar het tweede vers, daarvan het tweede vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond, geplant bij een stroom. Ga dan heen in vrede, gemeente, ontvangende de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van God de Heilige Geest, zij en blijven in ons allen. Amen.